Leuk dat je luistert. Welkom bij Budo en Boeddhisme. Ik ben Herman Scheuder en ik zit hier samen met Wouter Doorn. En we gaan met elkaar in gesprek over allerlei aspecten van het boeddhisme, waarbij Budo, onze meditatiemethode, centraal staat.
Zo Herman, alweer een nieuwe aflevering.
Wouter.
En we hadden het de vorige keer bedacht dat we het over jhana zouden gaan hebben.
Ja.
En jhana, dat zijn hele diepe vormen van concentratie. Daar gaan we het zo wat uitgebreider over hebben. En ik dacht, ik ga wel gelijk een soort tweedeling aangeven. En dat is namelijk die tussen de jhana aan zich en de mentale factoren die bij die jhana horen. Omdat dat ook in het kader van de Boeddha-meditatie heel erg belangrijk is.
Ja.
Dus ik benoem dat nu. En dan komen we er vanzelf weer op terug.
Ja. Ja. Nou, laten we dan beginnen met de mentale factoren te benoemen die bij het ontwikkelen van concentratie en ook bij het ontwikkelen van of tot jhana komen van belang zijn. En de eerste is vitakka. Dat is je zou kunnen zeggen dat is de beginnende focus op een object. Mm-hmm. En in de Abhidhamma wordt dat bijvoorbeeld weergegeven met een voorbeeld van een kolibri die over een veld met bloemen vliegt. En die dan op een gegeven moment besluit van ik ga naar die specifieke bloem toe vliegen, want daar zit nectar die ik uit die bloem wil lepelen. Mm-hmm. En de volgende is vichara. Vichara, dat is de continue focus op een object. Mm-hmm. En dat wordt in dezelfde analogie wordt dat weergegeven door een kolibri die inmiddels aangeland is bij de bloem en helemaal stilstaat in de lucht door 50 keer met zijn vleugeltjes per seconde te slaan en op die manier doodstil in de lucht staand die nectar uit de bloem kan lepelen. Mm-hmm. En die twee factoren die zijn eigenlijk je zou kunnen zeggen de wegvoorbereiders om voor concentratie om die te kunnen laten ontstaan. En zonder die twee gaat het je niet lukken, gaat je mind het niet lukken om ergens continu op gericht te kunnen blijven. Ja. Dus die factoren die staan eigenlijk met z'n tweeën aan de basis van het hele concentratieproces.
Ja, dat zijn de echte kwaliteiten die ervoor zorgen dat je bewustzijn zich dus ergens op richt en op blijft richten.
Exact.
Ja. En dan komen we er straks nog op terug hoe het kan dat je dan toch gericht kunt blijven als die op een gegeven moment vervallen.
Ja.
De volgende is dan, nou ja, je hebt er nog drie. De eerste is verrukking, piti.
Ja, piti is een factor die ervoor zorgt dat je een soort verfrissing zou je het kunnen zeggen. Dus er ontstaat een gevoel waarbij je zelf als persoon die het ervaart, het gevoel krijgt van eigenlijk alles wat te maken heeft met mijn eigen ik, met mijn eigen bewustzijn, met mijn eigen identiteit, wordt nu helemaal verfrist. Ja. Dus het is een soort koelheid die door alles heen gaat. En dat komt ook in verschillende vormen.
Verschillende mate van kracht.
Ja, ja. Het kan een manifestatie zijn van dat je haren overeind gaan staan op je hele lijf. Het kan te maken hebben met een gevoel van dat je onder een energiedouche staat. Mm-hmm. Het kan pulseren. En het kan als een effect komen dat je het gevoel hebt dat je gaat leviteren.
Ja, ja.
Dus dat is, en dat is een, als je dat zo gewoon sec vertelt, hè, dan is dat voor mensen die daar nog nooit iets mee van doen hebben gehad, is dat heel bizar om te horen dat het mogelijk is door die energie dat je een opwaartse kracht gaat ervaren, waarvan je op een gegeven moment voelt, van, ja, als dit zo doorgaat, dan, ja, dan gaat mijn lichaam zometeen omhoog.
Ja, echt letterlijk.
Letterlijk omhoog. Ja, ja. En dat is niet een illusie.
Ja.
Dat is gewoon feitelijke, ja, feitelijke weergave van wat er gebeurt.
Door de energie, de verrukking, extase, hoe je het omgeleert, ook door je lichaam je naar boven toe tilt, kennelijk.
Ja. Als je aan mij zou vragen van, hoe zit dat technisch?
Ja.
Dan,
natuurkundig?
Dan vind ik dat een hele lastige vraag, waar ik volgens mij ook niet uit ga komen om dat te verklaren. Maar het is absoluut een feit. Ja. Het is niet iets van, dat is een sprookje.
Nee. Ik vind het misschien wel leuk om nog de wat meer beginnende vormen daarvan te raken. Omdat je daar misschien als de zaakjes gewoon mens wat meer tegen of aan kan raken. Ik herken zelf uit mijn meditatie ook wel eens, niet tenminste één keer, dat ik in een retreat heb gezeten en dat je dat je een bepaalde verdieping in je concentratie ervaart en dat je dan, wat je zegt, je een soort kipvel gaat voelen. Maar vooral, dat, ik weet nog dat ik dat met name tegen Abba zei, een soort enorme frisheid van, nou, dit kan ik nog wel 2 uur zo volhouden met deze, alsof de batterij in 1 klap helemaal weer opgeladen is.
Klopt.
En tegelijkertijd herken ik het ook buiten mijn meditatie. Datzelfde gevoel dat geraakt wordt. Ik heb wel eens gehad als ik bij Abba zit. Dat hij dan echt, ja, ik noem het maar krachtige metta, direct naar je stuurt. Dus dan zit je tegenover hem. En dan heb je misschien een vraag gesteld. Of hij heeft iets over de Dhamma verteld. En op een gegeven moment dan kijkt hij aan. En dan knikt hij een paar keer. En dan voel je het gewoon in zo'n golf over je heen komen. En ook dat kippenvel en die batterij die opgeladen werd. En de... En dus dat is in mijn beleving echt iets wat Abba dan kan met zijn metta, met zijn liefde. En de derde is, en dat is iets misschien meer voor het dagelijks leven. Ik ben benieuwd of jij dat ook dan echt piti vindt. Is dat soms als je in een gesprek bent bijvoorbeeld met iemand. En je hebt het gevoel dat je elkaar echt, dat je echt verbinding maakt en elkaar kan raken. Dat je ook bijna zo'n gevoel krijgt van, dat het ook zo even heel kort door je lichaam kan stromen. Met een soort kippenvel van wat fijn. Een heel aangenaam gevoel kan dat zijn. En ik heb wel eens het gevoel dat daar ook iets in zit, in die verbinding maken, wat dat ook oproept. Wat dan losstaat eigenlijk van concentratie.
Ik denk dat het ook met concentratie te maken heeft, omdat het ook een moment is die je, wat je zo intens beleeft, wat helemaal in het hier en nu is, dat het een soort spike.
Zo'n moment,
ja, zo'n spike moment is waarin alles op zijn plek valt en dat je voelt van dit is helemaal prima.
Ja, dat gevoel.
Ja.
Ja. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat als je misschien niet concentratiemeditatie doet, dat je dit nog wel kan herkennen. En dan met het verschil dat als je dit hebt tijdens je concentratie, dat het een continue, dat het niet even één momentje is, maar dat het een continu golvende beweging krijgt.
Klopt. Ja. Alright.
En de volgende is dan gelukzaligheid of zoeken, geluk, blijdschap. Kan je
het noemen? Ja, ja. En dat is een gevoel. En dat is iets wat ontstaat. En er is een. Dus soms is het lastig om precies onderscheid te maken van wat is nou het verschil tussen piti en zoeken.
Ja.
En er wordt ook weer zo'n mooie vergelijking gemaakt van piti is het gevoel wat je hebt als je in een woestijn zit en je ziet op een gegeven moment een oase. Mm-hmm. Waarvan je denkt van daar, als ik daar ben, dan kan ik me gewoon helemaal overgeven aan alle heerlijkheden van water enzovoort. Ja. En sukha is dan het gevoel wat het oplevert als je daar dan ook daadwerkelijk aangekomen bent en je hebt gebadderd en je helemaal verfrist en je voelt je weer helemaal gelaafd.
Ja. Ja.
En dat is een beetje het verschil wat omschreven wordt als het verschil.
En zou je dan kunnen stellen dat er bij sukha ook bijna een stukje tevredenheid nog wat meer in zit? Dat je zegt van nou, het is er en je hebt dat ervaren en nu kan je achteraf wil ik niet zeggen, maar genieten van wat je hebt bereikt.
Ja, ja, ik denk dat dat wel ook in lijn is met het voorbeeld. Ja. Ja. Ja.
En dan is de vijfde is eenpuntigheid.
Precies, ja. Egagata eenpuntigheid. En dat is eigenlijk de essentie van concentratie.
Ja.
En dan komen we ook bij wat je aan het begin ook aanstipte. Mm-hmm. Van dat die twee, de eerste twee mentale factoren, vitakka en vichara. Mm-hmm. Dat die als het ware de wegvoorbereiders zijn voor die eenpuntigheid.
Ja.
En dat als op een gegeven moment die eenpuntigheid er op een bepaald niveau is, dat pas dan die eenpuntigheid eigenlijk zodanig krachtig geworden is dat die concentratie gecontinueerd kan worden, om het zo maar uit te drukken.
En dat dat ook eigenlijk bijna de hoofdmotor wordt van het hele proces.
Dat wordt uiteindelijk samen met gelijkmoedigheid in een aantal stappen. Mm-hmm. Dat wordt uiteindelijk de situatie waarbij die twee factoren nog overblijven.
Ja.
En alle andere factoren die gaan één voor één, raken die als het ware uit beeld. Voor de vitakka en vichara, omdat ze niet meer nodig zijn voor het concentratieproces.
Mm-hmm.
En voor piti en sukha, omdat bij piti het geval is dat het toch een zekere opwinding geeft.
Ja, ja.
En die opwinding ten opzichte van die gelijkmoedigheid, die is op een gegeven moment van een zodanige orde dat piti op een gegeven moment verstorend gaat werken. Dat je denkt van dat is heel aardig en heel prima, die verfrissing. Mm-hmm. Maar uiteindelijk gaat die mijn gelijkmoedigheid en mijn concentratieproces verstoren in plaats van nog verder verdiepen.
Ja, ja.
En bij sukha geldt het op een iets andere manier, maar daar speelt eigenlijk het vergelijkbare, dat sukha op een gegeven moment ten opzichte van die diepe gelijkmoedigheid ook van een mindere orde, van een mindere kwaliteit is.
Dus eigenlijk het wegvallen van die factoren één voor één is een steeds diepere verfijning van het proces. Ik heb daar wel gelijk een vraag over, want er zijn natuurlijk nog veel meer factoren die in de meditatie een rol spelen. En eentje of twee daarvan vind ik dan toch wel belangrijk om te noemen, of in een vraag te gieten. En dat is virya, energie. Hè, en sati, waar we het over hebben gehad, de bewuste aandacht of mindfulness. Want je zou in de veronderstelling kunnen komen dat op het moment dat je concentratie verdiept, dat de energie ook steeds minder van belang wordt. Maar ik heb jou wel eens horen vertellen hoe intens en enorm die energie eigenlijk ook is naarmate het proces verder verdiept.
Klopt.
Dus kun je daar nog wat over vertellen, hoe die twee factoren dan zich verhouden in dat wegvallen van die andere factoren?
Op een gegeven moment, als die concentratie zich steeds verder verdiept, dan speelt die energie, de virya, speelt een absoluut belangrijke rol. Maar er zijn nog meer factoren die een rol gaan spelen. En sati die gaat eigenlijk een steeds belangrijker rol spelen bij het concentratieproces, omdat elke keer als er een verstoring of een afleiding is, is sati nodig om hem op te merken.
Mm-hmm.
En pas als je hem op kunt merken, dan kun je er wat aan doen.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment gaat sati ook een hele belangrijke rol spelen om continu te monitoren van hoe het gaat en wat er gebeurt.
Mm-hmm.
En dan kom je eigenlijk komt sati eigenlijk in een rol en een positie terecht waarin hij het concentratieproces, maar überhaupt wat er zich in je mind voordoet, steeds meer gaat monitoren en gaat bekijken. En als dat aanleiding of dat nodig is, dat ook bijgestuurd kan worden.
Ja, ja.
En dan kun je eigenlijk, maak ik zo'n beweging van een
soort balancerende beweging met zijn handen voor de luisteraars.
Een soort balansbeweging. Dat je eigenlijk twee groepen kunt gaan onderscheiden. De een is de groep die voor kalmering zorgt. En dat is aan de ene kant is dat prasadi, hè, dus de rust en de kalmte. Gelijkmoedigheid en egagata, dus ook die eenpuntigheid. Ja. En aan de andere kant virya, dus de energie, piti en dhammavacaya, dat is dan het monitoren, het bekijken van mentale zijnsstaten in het bewustzijn. Ja. En sati gaat eigenlijk in toenemende mate op de stoel zitten om daar als het ware een goed beeld van te vormen en daar waar nodig bij te sturen, in de zin dat of in de ene of in de andere groep er extra aandacht en push nodig is. Ja.
En dat zijn dan de zeven verlichtingsfactoren die jij nu noemt. En misschien is dat ook wel leuk, hè? Daar kunnen we misschien tijdens de volgende aflevering over hebben, als we het pad een beetje meer samen gaan vatten. Want nu kom je ook eigenlijk alweer richting de ontwikkeling van wijsheid. En dan komen er andere factoren bij die ook dat proces gaan bevorderen. Mm-hmm. En nu als we puur krijgen naar het concentratieproces, en het is heel goed om even te noemen dat er dus nog veel meer gebeurt, maar die jhana-factoren, dat zijn dus hele specifieke factoren die je ontwikkelt door samatha-meditatie, door concentratiemeditatie.
Ja, en als we dat dan mappen op onze eigen methode, hè, dus mm-hmm. de Budo-meditatie, dan is een van de dingen die ook terug te vinden is in de Abhidhamma, is dat het niet of wellicht niet of nagenoeg niet mogelijk is om absorptie, concentratie te ontwikkelen op Budo.
Ja, yeah. Ja. Yeah.
En dat is natuurlijk, ik kreeg die vraag toevallig 2 dagen geleden van iemand die zich ook goed had ingelezen. En die ook zag van, de Boeddha zegt talloze keren in allerlei sutta's dat het heel goed is en heel belangrijk om jhana's te ontwikkelen en daar heel veel tijd in door te brengen. Omdat dat je zuivert enzovoort.
Mm-hmm.
Dus hij stelde mij die vraag van, ben ik mezelf dan niet tekort aan het doen door de Budo-meditatie te volgen?
Ja.
En toen heb ik hem als antwoord gegeven dat de reden waarom het niet of nauwelijks mogelijk is, Abba die geeft aan dat het wel kan, maar goed, dat is dan des Abba's, zeg maar.
Ja.
Maar voor gewone stervelingen schijnt het vrijwel onmogelijk te zijn om dat te bereiken. En de reden, die is eigenlijk, die vind ik ook weer heel mooi om te vertellen. En de reden is dat de essentie van de Budo-meditatie is dat je focust op de kwaliteiten van de Boeddha.
Mm-hmm.
En die kwaliteiten die zijn heel divers. En dat zijn er 9.
Mm-hmm.
En als je wat inzoomt op wat die kwaliteiten zijn, als je daar echt heel diep op inzoomt, dan, tenminste dat gebeurde met mezelf toen ik daar voor het eerst me echt in verdiepte, dat ik dacht van mijn hemel, als je dat allemaal op achter elkaar zet, wat die kwaliteiten nu echt behelzen, dat is gewoon mindboggling, zo divers en zo groot, verheven.
Ja.
En wat er onder water gebeurt, is dat Vitakka en Vichara onder water één voor één die kwaliteiten afgaan.
Mm-hmm.
En je kunt je voorstellen dat als dat gebeurt, zonder dat je dat zelf als persoon niet in de gaten hebt, dat het dan in technische zin heel moeilijk is om dan voor al die kwaliteiten zodanige concentratie te ontwikkelen dat er absorptie ontstaat.
Ja.
En dat is de reden waarom dat niet gebeurt. Maar dat betekent niet dat Vitakka en Vichara niet heel hoog ontwikkeld worden. Integendeel, die worden enorm ontwikkeld. Ja. En die moeten ook enorm ontwikkeld worden om al die kwaliteiten op die manier continu te kunnen raken, om het zo maar uit te drukken.
Ja. Ja.
En daarom durf ik de stelling heel goed aan om te zeggen dat de kwaliteiten Vitakka en Vichara in de Budo-meditatie op een dusdanig hoog niveau ontwikkeld worden dat ze zeker te vergelijken zijn met het niveau van Vitakka en Vichara op het moment dat je jhana bereikt op een ander object.
Ja. Ja. Nou ja, en dat, het roept wel gelijk de vraag op van, er zit dus kennelijk een verschil tussen het bereiken van absorptie en puur het ontwikkelen van die jhana-factoren. Want zoals jij het nu schetst, jij noemt nu heel nadrukkelijk Vitakka en Vichara, maar ik vermoed, en we hebben het er wel eens eerder over gehad, dat dat ook voor die andere factoren geldt, hè? Voor Piti, voor Sukha, ik kan dat natuurlijk zeker, en ook de Upekka, de gelijkmoedigheid, dus dat die factoren die met dat concentratieproces gepaard gaan, dat je die allemaal steeds hoger, steeds krachtiger, steeds dieper ontwikkelt.
Mm-hmm.
En toch zit er dus iets anders in, wat ervoor zorgt dat je niet die absorptie bereikt, wat je bijvoorbeeld wel met de ademhaling zou kunnen bereiken, of mm-hmm. met metta, om er maar twee te noemen, en metta als in de zin van liefde. En de vraag is dan, wat is dan het verschil? Misschien is dat dan wel een leuke vraag, wat is dan die absorptie? Wat is dat dan?
Ja, het is eigenlijk het verenigen. Dat al die factoren op een zodanige manier met elkaar verenigd zijn, dat ze helemaal ervoor zorgen dat het bewustzijn helemaal in het object opgaat, dat er niks anders meer is. Mm-hmm. En dat gezien dat proces wat ik schetste van onder water continu van de een naar de ander gaan, mm-hmm. dat ervoor zorgt dat dat niet lukt.
Ja. Ja. En zoals je zou dan kunnen stellen dat je met de ademhaling, je richt je erop, op een gegeven moment vervaagt jezelf op een bepaalde manier en verenig jezelf dus met dat object, met die ademhaling. En dan zou je denken, ja, bij de meditatie op Budo gebeurde dat niet. Maar we hebben het ook wel eens over gehad, dat je ook wel degelijk dat vervagen van een ik in je meditatie kan ervaren. Dus ik zit nog steeds te zoeken van, ik kan het me gewoon heel goed voorstellen als je zegt, nou, de kwaliteit van de Boeddha zijn zo verheven. Het zou bijna arrogant klinken als je gaat denken van, nou, ik kan me daar dusdanig mee vereenzelvigen, zo dusdanig mee verenigen dat die kwaliteiten in jezelf volledig, dat je daar helemaal in opgaat, want die kwaliteiten zijn wat je zei, heel verheven. Hè, tenzij je bewustzijn zo zuiver en zo krachtig is dat verschil misschien kleiner wordt. Maar er zit dus een kwalitatief verschil tussen dat bereik van absorptie en puur het ontwikkelen van die mentale kwaliteiten. En dat vind ik wel heel boeiend, want het kan dus wel. Je kan, en we hebben het ook weer zo gehad, dat je die bijna dat afvallen van die jhana-factoren kan ervaren. Maar het is geen jhana. Dat maakt Abba ook steeds heel erg duidelijk.
Ja, ik heb er wel eens een keertje met Abba over gehad. En hij schetst het bijna als een alternatief pad.
Oké. Okay.
In de zin van, en dat klinkt ook weer heel lastig als je dat voor de eerste keer hoort. Maar dat heeft ook ermee te maken dat hij zegt dat het in technische zin mogelijk is om door te gaan op het pad van Budo.
Ja.
En daar ook het gewenste einddoel in te kunnen behalen.
Mm-hmm.
Dus in het licht van de ontwikkeling van concentratie en wijsheid, betekent dat eigenlijk dat wijsheid en concentratie in de methode van Budo eigenlijk steeds meer, naarmate je daar verder in komt, dat die elkaar versterken en bijna in elkaar opgaan, om het zomaar even plastisch uit te drukken.
Ja.
Dus ik denk dat het vooral te maken heeft met dat het mogelijk is om steeds verdere verfijningen in het bewustzijn door te kunnen voeren, mm-hmm. op grond waarvan datgene wat ik net schetste, ja. mogelijk wordt.
En dus ook dat je eigenlijk de kwaliteiten, je parami heel krachtig ontwikkelt en je bewustzijn dus ook heel erg zuivert.
Ja.
Ik, ik kan me ook nog herinneren dat Abba een keer tegen mij zei, ja, toen stelde ik de... Dat is altijd een vraag waar je voorzichtig mee moet zijn. Over iemand anders, in de zin van iemand waar ik een boek volgens mij van had gelezen. Van nou, die beweert in zijn boek dat hij jhana heeft bereikt. Bij wijze van spreken, klopt dat wel? En Abba gaf daar natuurlijk niet specifiek... Of nou, natuurlijk weet ik niet, ik denk dat hij het wel kan. Maar die gaf daar niet specifiek antwoord op. Maar die kijkt mij aan en die maakte mij toch niet misverstaand... En niet mis te verstaande woorden duidelijk dat jhana bereiken... heel, heel, heel erg moeilijk is. Omdat er een enorme zuiverheid van je bewustzijn nodig is om dat te kunnen doen. Hij zei letterlijk van wie krijgt er tegenwoordig nog jhana? Ja. Wees daar heel voorzichtig mee. Want ja, het kan heel snel zijn dat je in je meditatie dingen gaat ervaren die daar een beetje aan raken. Maar die het niet zijn, omdat die zuiverheid van het bewustzijn gewoon niet daar is.
Ja.
En ik vond dat toen wel... Eigenlijk op een bepaalde manier ook wel weer ontnuchterend. Ook omdat je je soms zorgen kan maken. Hè? Dat lees je ook wel eens. Van mensen die zeggen, ja, maar jhana is gevaarlijk. Want als je daarin raakt, dan raak je eraan verzot. Want dat is heel aangenaam en dan blijf je hangen. En daar maakte Abba ook een beetje korte met mee. Van, ja, maak je daar maar niet druk om. Ga nou maar gewoon mediteren. Hè? Het idee van, daar raak je eventjes in, dat kan je wel gelijk vergeten.
Ja. Nou, er is nog één issue wat ik er nog even aan vast wil plakken. En dat is dat de factoren die we nu allemaal net afgelopen hebben, dat die ook rechtstreeks hun invloed hebben op de hindernissen.
Ja, ja, klopt. We hebben ze bijna al een keer genoemd in de tweede aflevering.
Ja, ja. Ja. Maar dus in dit verband is het nog wel leuk om dat even achter elkaar te zetten. Dat elke factor, dat die als het ware een onheilzame factor tackelt.
Mm-hmm.
En als we dan weer het rijtje even aflopen, dan beginnen we met Vitakka. Vitakka gaat dufheid en slaperigheid tegen.
Mm-hmm.
Vichara die gaat twijfel tegen. Mm-hmm. En Pitti gaat boosheid tegen. En Sukha, die gaat onrust en piekeren tegen.
Mm-hmm.
En Egagata gaat begeerte tegen.
Mm-hmm.
En dan heb je in principe alle zeven hindernissen te pakken.
Mm-hmm.
En dat betekent dat als je gaat mediteren, als je concentratiemeditatie gaat doen, en dan is de cirkel weer rond. Als je concentratiemeditatie gaat doen, dan heb je op een gegeven moment te maken met de hindernissen.
Mm-hmm.
En de hindernissen die komen ook tot uitdrukking in het soort gedachten wat je hebt.
Mm-hmm.
Maar als je maar rustig door blijft gaan met de methode, dan merk je op een gegeven moment van door het te doen dat de methode zelf stap voor stap ervoor zorgt dat die onheilzame mentale factoren, de hindernissen in dit geval, dat die één voor één ook getackeld worden door de methode zelf.
Ja.
Dus in die zin zou je ook een soort conclusie kunnen trekken van oké, maar als het zo in elkaar zit, dan hoef ik helemaal geen moeilijke dingen te bedenken of te doen.
Ja.
Ik hoef alleen maar rustig door te gaan, want de methode zelf regelt het.
En dat is ook.
Precies wat er in de werkelijkheid gebeurt. Alleen, je moet het vertrouwen hebben dat het zo werkt.
Ja.
En als je dat dan op een gegeven moment meemaakt, dan denk je van potverdikkie, het klopt.
Ja.
En dat is dan iets wat alleen maar waar je alleen maar zelf op een gegeven moment de conclusie kunt trekken van dat als ik dit zo nu beweer, mm-hmm. dat ik ook iedereen uitnodig om dat zelf te onderzoeken en ook op grond van je eigen ervaring tot die conclusie te komen.
Ja. Ja. Ik denk dat we wel redelijk uitvoerig over de jhana hebben gesproken en over het belang van de factoren.
Ik ben het mee eens.
Ik hoop dat het de luisteraar niet al te veel duizelt. Schroom anders niet om gewoon contact met ons op te nemen. Links staan altijd in de beschrijving. Dan gaan we het de volgende keer hebben over het, eigenlijk over het pad van Sila Samadhi en Panya. Het pad wat de Boeddha onderwijst. Ja, om van ik zeg maar heel heel grof van niks tot bevrijding te komen. En daar kunnen we eigenlijk een beetje samenvatten en samenvoegen wat we de afgelopen aflevering allemaal hebben besproken.
Top!
Top! Oké, laten we het hierbij.
Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit nu een leuke podcast? Vergeet dan niet je te abonneren via je favoriete podcast app. Zo blijf je op de hoogte van de nieuwste afleveringen en help je andere mensen ons makkelijker te vinden. Wil je meer weten over het boeddhisme of over ons meditatiesysteem? Bezoek dan eens onze website. De link staat in de beschrijving.